Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 40 en we zingen de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, en uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het, Heere, die alles ziet. En wat u daar verder vindt in Psalm 40, de versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring 7. En wij lezen de verzen 9 tot en met 17. Openbaring hoofdstuk 7, de verzen 9 tot en met 17. En dan lezen wij het heilig woord van de Heere. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij, onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze, die bekleed zij met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis, gemeente, van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119, vers 49. Nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, in deze dienst worden we geroepen om te mediteren over artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 25. En dat willen we met elkaar lezen. En daar staat boven van het afdoen der ceremoniële wet. En daar belijden wij met de kerk. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Tot zover artikel 25. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan Mariette van Wezel. Mariette is vandaag opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Ze heeft een zware ontsteking in haar hoofd. En dat veroorzaakt ook gedeeltelijk verlamming aan de ene zijde van haar hoofd. En daar wordt ze nu voor behandeld met zware antibiotica en met prednisoon. We zullen voor Mariette ook bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Zo past het ons, Heere, uw heilige aangezicht te zoeken. Want u alleen bent de vorst van het leven. U bent gekomen op deze aarde om de wetten van God te vervullen. U bent gekomen om gerechtigheid en de volkomen verzoening te bewerken. En nu mogen wij daar weer een bepaald aspect van overdenken vanavond, aan de hand van de geloofsbelijdenis. We willen u danken voor de mogelijkheid die u ons geeft. En willen erkennen, Heere, dat uw woord de waarheid is. En dat wij heel ons leven daarna reguleren mogen, dat we ons leven daarna mogen richten. Heere, wij belijden u dat uit onszelf wij daar geen behoefte toe hebben. Want we belijden u dat we een hart hebben wat geneigd is om u te verlaten, u te vergeten. Een hart dat van nature geen boodschap heeft aan u. En dat is onze ellende. Daaruit komt voort allerlei ellende in ons dagelijks leven. En zo, Heere, berooft de mens zich van vrede. En zo wordt de liefde en de rust in het leven weggenomen, omdat men van nature niet naar u wil luisteren. Maar wat is het toch rijk, Heere, dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort en dat door uw geest mensen getrokken worden en dat mensen gaande gemaakt worden om u te zoeken. En we willen u bidden of u dat in ons midden wil doen. U kent ons, Heere. U weet hoe wij zijn gelegerd. U weet of ons hart gericht is op u, of dat we ons hart gesloten houden voor u. Heere, wij bidden u of u in ieder van ons wil opzoeken. Want wij belijden dat u aanwezig bent tijdens de kerkdienst. Want waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt u in hun midden zijn. Heere, wilt u alstublieft ook vanmiddag in ons midden zijn, met uw woord, dat uw woord duidelijk verkondigd mag worden, en met uw Heilige Geest, en dat uw geest mag werken in onze harten, en dat wij bij u het eeuwige leven leren zien, en dat we u gaan zoeken, en dat we gaan belijden dat de dood in ons woont, en het leven alleen in u te vinden is. Heere, wij vragen u Of u door uw Heilige Geest ook nieuw geestelijk leven wil schenken. Of u harten wilt aanraken. Of u krachtig wilt werken dat het een mens geen weerstand aan kan bieden. Maar dat u mensen het nieuwe leven schenkt. Heere, wil soeverein en krachtig werken. Tot eer van uw heerlijkheid. Tot prijs en lof van uw naam. We bidden u ook of u verder wilt leiden op de weg, op de smalle weg. Dat wanneer uw kinderen geroepen zijn om pelgrims te zijn, om vreemdelingen te zijn. Dat ze geroepen zijn om te wandelen op het smalle pad. Wilt u hen daarbij leiden en onderwijzen. Er zijn vele verleidingen en gevaren. Maar Heere, uit al die wederwaardigheden wilt u hen toch redden. Want u bent toch God. U houdt toch trouw aan uw werk. En zo bidden wij u om het licht van uw Heilige Geest in het leven van uw kinderen. Dat ze de listige omleidingen van de vorst der duisternis mogen herkennen. En dat ze zich daarvoor zullen behoeden. O Heere, wij bidden u of al meer de liefde tot u verdiept mag worden. En dat het vrezen van uw naam, dat een beleefde werkelijkheid mag zijn. Dat onze harten daardoor worden aangeraakt. Dat we maar niet gevoelloos luisteren en koud en zonder emotie luisteren. Maar dat, Heere, uw woord ons aanraakt. En dat er blijdschap en dat er toewijding en dat er ijver en dat er ontroering mag zijn. Dat liefde mag branden. Dat het geloof mag werken en dat hoop versterkt mag worden. Want dat zijn toch ook allemaal beleefde werkelijkheden. En zo wilt u toch ook het geestelijke leven bewerken en verdiepen. Wilt u dat doen, Heer, ook bij ons. Dat u de dienen van u niet maar een uiterlijke zaak is. Maar dat het innerlijk in ons werkt. Heere, zegen daartoe de psalmen die wij mogen zingen, die liefelijk zijn en harten treffen. Zegen daartoe ook de organisten die ons steeds mogen begeleiden op het orgel. En geef, Heer, dat zo onze gemeente zang stichtelijk mag zijn en tot eer van uw naam. En dat harten erdoor geraakt worden. Heere, sterk uw dienaar in de bediening van uw woord. Ook in de komende diensten die wij hopen te hebben in deze maand, wilt u uw kracht en genade geven. Dat uw woord altijd weer nieuw en fris en levendig en krachtig mag zijn. En dat uw woord harten mag raken. Ook in deze mooie tijd waarin wij de komst van de Heere Jezus in deze wereld overdenken. Heere, gaat u met ons en wilt u ons gezegende dagen geven. Heere, wij willen u bidden voor Mariette van Wezel. Heere, zij is nu opgenomen in het ziekenhuis, vandaag opgenomen. Omdat de pijn zo ernstig werd en de verlammingsverschijnselen waren. O Heere, wij bidden u of u ontfermen wilt over Mariette. Wilt u, Heere, de pijn wegnemen en geven dat de ontsteking weggenomen mag worden en dat zij weer mag herstellen. En nu was ze ook, het was de bedoeling dat ze toch een ooroperatie moest ondergaan, maar dat kan nu even niet doorgaan vanwege deze zware ontsteking. Heere, wilt u haar helpen? We dragen haar aan u op. En wij bidden u of u haar wil doen herstellen. En geven dat de operatie wel op de gestelde tijd mag doorgaan. En dat Mariette daar veel baat bij mag hebben. Wilt u, Heer, ook door deze beproeving in haar leven, in haar hart en ziel werken. Wil haar tonen dat u van haar af weet. En dat zij ook persoonlijk tot u mag vluchten. En dat ze uw uitkomst en redding zal zien en ervaren. En dat door deze moeite zij dicht aan u verbonden wordt. Dat ze er geestelijk, door verrijkt mag worden. Wilt u haar dat schenken, Heere, tot eer van uw grote naam? Heere, wij willen u ook danken dat gisteren hier werk gedaan kon worden voor de vluchtelingen. Dat ook het woord verkondigd mocht worden in het Arabisch, in het Koerdisch, in het Nederlands. Heere, we bidden u voor broeder Faraidoun Fouad, die aanwezig was en in het Arabisch en Koerdisch gesproken heeft. Samen met nog een broeder uit Stellendam. Heere, we bidden u, wilt u deze broeders tot zegen stellen? En wilt u hier, Heere, uit dat volk, uit Irak en uit andere landen, wilt u trekken en hen inwinnen voor uw dienst en voor uw woord en voor uw koninkrijk? Heere, zegen zo dit zendingswerk. Al mogen wij zo meteen collecteren in de tweede collecte voor het zendingswerk. En wij bidden u voor dat werk door heel de wereld heen. Ook hen die uitgezonden worden naar verschillende landen om daar het evangelie te brengen. En vele zendelingen op eenzame plaatsen. Geef hen alle getrouwheid. Geef hen genade, bezieling en liefde en kracht, vrede en vreugde en blijdschap. Om uw woord daar ook in moeilijke omstandigheden te verkondigen en laat dat woord zegen mogen nalaten. Maar Heer, we leven ook in omstandigheden waarin vreemdelingen bij ons nu komen. En dat het zendingsveld ook hier in Middelharnis aanwezig is. Geef Heer, dat we zo ook tot zegen mogen zijn. Ook voor die vreemdelingen die in ons midden zijn. Geef, Heere, uw genade en ontferming. Wij bidden u ook voor ons land en volk. Ook wanneer komende zaterdag weer de mars voor het leven mag plaatsvinden. Heere, wilt u daar uw zegen over geven. Dat alles in goede orde mag verlopen. En laat er ook een duidelijk getuigenis mogen klinken, ook aan de overheid. En wilt u geven, Heere, dat parlementariërs ingewonnen mogen worden voor de bescherming van het leven? En wilt u, Heer, uw ontferming geven over hen die ongewend zwanger zijn en hen bewaren voor een beslissing waar ze later trauma's van oplopen? En geef, Heere, dat de voorlichting hieromtrent door mag gaan. Ondanks alle tegenwerking ook vanuit de overheid. Heere, wij bidden u voor hen die het leven willen beschermen. Geef hen kracht en dat er toch mogelijkheden zijn om duidelijk een licht te zijn in deze maatschappij. Geef, Heere, dat de gruwel van de abortus mag ophouden. Heere, met schaamte belijden wij het dat wij in zo'n land wonen. En met schaamte belijden wij het dat wij in een wereld wonen waar het overal gebeurt. Oost naar west, noord naar zuid. Israël, Amerika, Canada, Rusland, China. Heere, wat is er toch er terechtgekomen van deze wereld. Dat ze bezig zijn uw schepselen, die u zo wonderlijk geformeerd hebt, te doden. Heere, we begrijpen het niet. Het is verbijsterend, het is ons te groot. Heere, u bent Heere der Heerscharen. Wilt u daar een eind aan maken? En wil uit genade u ontfermen over deze wereld, waar oorlogen zijn en geruchten van oorlogen, waar een oorlog weer opgeleid is in het oosten van Europa. En waar er zoveel gebieden zijn waar onrecht is en uitbuiting en slavernij. Waar moorden, schering en inslag zijn. O Heere, geef dat toch overal uw evangelie mag stralen. En mensen hoop en troost ontvangen bij u. En geef, Heer, dat er een einde mag komen aan de oorlogen. We bidden u om bekering voor het volk van Israël. Dat zij u mogen zien als hun zaligmaker. En we bidden u, Heer, om hun bescherming, ook te midden van vijanden die het op hun ondergang gemunt hebben. Zegen onze overheid, onze regering. Geeft u haar wijsheid in alle beslissingen. Gedenk ook plaatselijk onze burgerlijke overheid. We bidden u voor het christelijk onderwijs hier ter plaatse. We bidden u voor het verzorgingswerk wat plaats mag vinden in de thuiszorg, in Nieuw-Rijsenburg, in het ziekenhuis. Heere, wilt u uw zegen geven. Gedenk hen die gevaarlijke beroepen hebben, bij de brandweer, bij de politie en in andere takken. Heere, we bidden u om uw zegen. Ook over ons vanavond in deze dienst. Sterk ons in spreken en luisteren. Doe genadig verzoening over onze zonden. En leid ons tot uw eer om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, 1 en 2. Thank you. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis is bezig ons de waarde van het verlossingswerk van de Heer Jezus uit te leggen. En daar is zoveel over te zeggen, over hoe de Heer Jezus zondaren verlost. En zo kunnen we nadenken over de verzoening, dat de Heer Jezus voor de zonde betaald heeft. We kunnen nadenken over de vernieuwing, dat de Heilige Geest uitgestort wordt, heeft de Heer Jezus verdiend met zijn lijden en sterven. Dat de Heilige Geest mensen vernieuwt. Maar ook dat de Heilige Geest mensen leidt in een nieuw leven van heiliging, toewijding aan de Heer. Ja, dat de Heer Jezus een volkomen verlossing bewerkt. Er is zoveel te zeggen over het verlossingswerk van de Heer Jezus. En nu wijst de Nederlandse geloofsbelijdenis op een zaak wat ook hoort bij dat verlossingswerk van de Heere Jezus. En dat is dat de Heere Jezus ook de oudtestamentische ceremonieën en de wetten vervuld heeft. Want Israël ontving de wetten van Mozes. En dat wordt... Ze worden hier genoemd de ceremonieën en figuren van de wet. En ze worden hier in artikel 25 ook schaduwen genoemd. Want een schaduw beeldt iets af wat werkelijk is. Een schaduw van een huis of een schaduw van een mens. En zo zijn die wetten en die oudtestamentische ceremonieën zijn schaduwen van iets anders. En wat is dat iets anders? Dat is de Heer Jezus en zijn verlossingswerk. Maar nu de Heer Jezus gekomen is, hoeven wij niet meer te kijken naar de schaduwen. Maar we mogen kijken naar de persoon zelf. Als u in uw tuin zit en de zon schijnt en u ziet de schaduw komen van iemand die komt. En dan kijkt u misschien in een ogenblik, wie zou dat zijn? En dan komt de persoon zelf. Dan gaat u niet meer naar de schaduw kijken. U ziet de persoon zelf. Gaat u met hem spreken. En dat is nou ook zo met de oudtestamentische ceremonieën. Om nog een voorbeeld te gebruiken. Wanneer u een huis laat bouwen, dan neemt u een architect in de arm. Hij maakt een mooi ontwerp en dat hebben we onlangs hier ook in de kerk gezien, bij de renovatieplannen. Toen hebben we ook allemaal een brochure gekregen met de plannen hoe dan de gerenoveerde kerk eruit zal zien. Met bepaalde afbeeldingen staan daarbij en daar kijken we naar en we zijn benieuwd hoe het allemaal zal worden. En we zijn bereid daaraan bij te dragen met vrijwilligerswerk en met financiële steun. Want we verwachten dat er een verbetering zal zijn. Maar wanneer straks de Heer het ons geeft volgend jaar, als dan de renovatie achter de rug is, dan kijkt u niet meer naar die afbeeldingen. En die brochure die u gekregen hebt, daar kijkt u ook niet meer naar. Want het gebouw staat er vernieuwd. En zo ook wanneer u een huis laat zetten en het huis is nog niet gerealiseerd en kijkt u samen met uw vrouw naar de bouwplannen, hoe het allemaal zal worden. Maar als het huis klaar is, dan kijkt u niet meer naar die bouwplannen. En zo is het nou ook met de oudtestamentische wetten en de ceremonieën, de offerdienst en de Joodse feesten. Dat waren allemaal prachtige afbeeldingen van de Heere Jezus Christus. Want heel de Bijbel gaat om Christus. Hij staat centraal in de schrift. En alles leidt en bouwt op tot de Heere Jezus. En dan de uitwerking van zijn heerlijke verlossingswerk. Tot in de eeuwigheid toe. Tot in de ontelbare menigte die voor de troon van God staat en van het Lam. En zo zijn wij onder het Nieuwe Testament geroepen om te zien op de Heer Jezus, de overste leidsman en voleindiger van het geloof. Wij leven niet meer bij rituelen en bij alleen die rituelen die de Heer heeft ingesteld in het Nieuwe Testament. Dat is doop en avondmaal. Maar alle andere ceremonieën en afbeeldingen, dat hoeven wij niet meer. In de Romeinse kerk heb je ze wel. Maar oorspronkelijk in de oude kerk, in de vroegchristelijke kerk, waren die er niet. De reformatie heeft ook afgedaan met al die ceremonieën die mensen verzonnen hebben. Want dat hoort bij de schaduwendienst. Wij hebben nu het levende woord. De stem van God die spreekt door zijn dienaren, waarin Christus vrijuit verkondigd wordt. En dat geeft onderwijs. En dat is meer dan genoeg. Het levende woord van God, van Christus Jezus. We worden geroepen om te zien op de Heere Jezus, zoals hij staat in het heiligdom voor het aangezicht van zijn Vader. Hij is daar nu de medelijdende hoge priester. En hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Denkt u daar wel eens aan? Ook in uw gebeden dat hij daar staat als hoge priester voor arme zondaren. Zo mag u ook bidden. Zo mag u zich daar een voorstelling van maken. Hij is daar in de hemel. En als u bidt en worstelt met uw zonden en met uw schuld, dan mag u tot die hoge priester gaan die medelijden heeft met zwakheden. En dan mag u hem begeren als uw koning, als uw profeet, als uw priester. Want de Heere Jezus is gekomen en de zaligheid is bewerkt. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En toen scheurde het gordijn voor het heilige der heiligen waar nooit iemand mocht kijken. Eén keer per jaar de hoge priester mocht even net achter die gordijn komen. Niemand mocht er ooit kijken. Niemand had er ooit gezien. Maar het scheurde helemaal door. En al de priesters en de levieten en de mensen die er waren, konden het allemaal zien. Want het was vervuld. Het hoefde niet meer. De offerdienst hoefde niet meer, want de Heere Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij is het lam God, zei Johannes de Doper al, die de zonde der wereld wegneemt. En de Joden, ze hebben de gordijn weer dichtgenaaid. En ze zijn weer doorgegaan met hun offerdienst. Alsof er niets gebeurd was. En toen heeft de Heer ervoor gezorgd dat die hele tempelcomplex tot de grond toe werd afgebroken. En uiteindelijk dat de Joden verdreven werden uit Jeruzalem. En enkele eeuwen daarna dat er een moskee gebouwd werd op diezelfde plaats. En die staat er nog. En dat is de enige plek volgens de Joden waar ze offers mochten brengen. En dat is op zich ook waar. Maar dat kan nu niet. Er staat een moskee. En zo heeft de Heer er zelf voor gezorgd dat die ceremonieën en die schaduwdienst, de offerdienst, moest ophouden. Want, zegt artikel 25, wij geloven dat de ceremonieën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Wat zijn dan de ceremonieën en de figuren van de wet? Nou, dat zijn al de wetten van Mozes. Mozes kreeg die van God. Hij was 40 dagen met de Heere God op de berg. En hij at niet en hij dronk niet. En hij zal ook niet geslapen hebben. Want hij werd ondersteund door God. En daar heeft de Heer hem alles getoond hoe de hele offerdienst moest plaatsvinden. En na de hele episode met de gouden kalf ging Mozes weer opnieuw 40 dagen en nachten op de berg. En daar werden al de wetten hem meegedeeld. En zo werd Mozes de middelaar van het Oude Testament. En heeft al de rituelen, de inwijdingsrituelen van Aaron en van zijn zonen en hun kleding en hoe de tempel eruit moest zien en de tabernakel en hoe de gordijnen moesten zijn en hoe hoog en hoe lang en van welke stof. Het was allemaal Mozes vertelt. Het heeft allemaal een afbeelding, een betekenis. Het wijst heen, allemaal naar Christus. En al die rituelen, al die offerwetten, dat noemen we allemaal met één woord de wet. En wat betekent het woordje wet? Ik las deze week bij de voorbereiding dat het woordje wet, dat komt in onze taal van weten. Want een ieder wordt geacht te weten wat zijn of haar verplichtingen zijn. Weten, de wet. In het Hebreeuws is voor wet het woordje Torah. En dat betekent onderwijzing of wegbewijzering. Gods wet wijst ons de weg die we te gaan hebben. En zo worden we geacht de wet te weten. Het woord wet wordt in de Bijbel op verschillende wijzen gebruikt. Soms wordt het bedoeld om heel de Bijbel aan te duiden. Hoe lief heb ik uw wet? Daarmee worden niet alleen de 10 geboden gebruikt of de Mozaïsche wetten, maar heel het woord van God. Psalm 1 vers 2, wat we gezongen hebben, zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Die vromen die overdenken heel dat woord van God. Wet wordt soms gebruikt als betekenis voor heel de Bijbel. Soms wordt het woord wet gebruikt voor het Oude Testament. De boeken van het Oude Testament. Jezus zei in Johannes 10, is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. En dan citeert de Heere Jezus, niet een van de Mozaïsche wetten, maar hij citeert de psalmen. Dus wet staat ook soms op heel het Oude Testament. Soms wordt met wet de 5 boeken van Mozes aangeduid. Soms wordt met die uitdrukking wet gebruikt voor de ceremoniële wetten. Soms ook wel voor de burgerlijke wetten. Soms ook voor de morele wetten. En wat zijn dat nou allemaal? De burgerlijke wetten. Dat zijn de wetten die de Heer ingesteld heeft door de dienst van Mozes om het volksleven in Israël te reguleren. Dat waren bijvoorbeeld oorlogswetten. En aanwijzingen hoe de rechtspraak moest plaatsvinden. Aanwijzingen wat te doen bij het bewerken van het land enzovoort. Dat ziet allemaal op het volksleven van Israël en hoe de Israëlieten zich gedragen moesten tegenover de overheden en de koningen. En zo moest heel het volksleven in goede orde gehouden worden. En de Heere gaf deze burgerlijke wetten om Israël af te zonderen van de heidenen. Israël stond bekend om hun barmhartige wetten. Totaal anders dan de wetten van de omliggende volken. En door deze burgerlijke wetten werd Israël wat ingekaderd, dat ze ook de morele wetten konden onderhouden. En toen het volksbestaan van Israël opgeheven werd, vervielen automatisch ook de burgerlijke wetten. Want er was geen land meer, er was geen volksleven meer. Ze woonden er niet meer, zo vervielen de burgerlijke wetten. En wat zijn de morele wetten? Dat zijn de altijd geldende wetten, hoe een mens zich heeft te gedragen. Dat is in feite de liefdeswet. En dat wordt verbijzonderd door de 10 geboden. En de apostel Paulus haalt dat ook aan wanneer hij vermaningen geeft in het Nieuwe Testament. Dan zijn dat allemaal uitwerkingen van de 10 geboden. Dat noemen wij de morele wetten. Die lezen wij nog, die gelden nog. Dat is de liefdeswet. God liefde hebben boven alles en ons naast als onszelf. En dan hebben we nog de ceremoniële wetten. Dat zijn de wetten die hier eigenlijk aangewezen worden in artikel 25. Dat zijn de plechtigheden en de ceremonieën die Israël moest onderhouden tot op de komst van de Heere Jezus Christus. En deze ceremoniële wetten hebben betrekking op personen, op zaken, op plaatsen en tijden. Dus deze ceremoniële wetten hebben betrekking op personen. Dat waren dan met name de priesters, de levieten, de hoge priester Ze kregen bijzondere kleding, bijzondere taken. Ze moesten op een bepaalde wijze de offers brengen in de tempel en voor het volk bidden. En de priesters moesten de zegen leggen op het volk. De levieten moesten het volk onderwijzen in de wetten van Mozes. En wijzen op de noodzaak van verzoening door dat offer. En dat de Heere de zonde van het volk wilde bedekken door het bloed van zo'n lam of bokje wat ze brachten naar de tabernakel. Dat was de taak van de levieten. En ook de priesters. Dus die ceremoniële wetten die hebben betrekking op de personen. Maar ze hebben ook betrekking op zaken. En dan denken we met name de offer zelf die gebracht moesten worden. De zondoffers. En de dankoffers. En de brandoffers. En we denken ook aan verschillende attributen die gebruikt werden in de tempel. Brandofferaltaar, het koperen wasvat, de tafel der toonbroden. Gouden reukofferaltaar, de gouden kandelaar, dat zijn allemaal zaken. Daar hebben de ceremoniële wetten op betrekking. De ceremoniële wetten hebben ook betrekking op plaatsen. En dan denken we met name aan heel de tabernakel. En de inrichting daarvan. De plaats waar de Heere gediend wilde worden, dat was later de tempel. Met het heilige der heiligen. En het heilige gedeelte van de tabernakel en de voorhof. Dat zijn de plaatsen waar de ceremoniële wetten betrekking op hebben. Maar dan hebben de ceremoniële wetten ook betrekking op tijden. Heilige tijden. Op de achtste dag moesten de jongetjes besneden worden. En op gezette tijden moesten offers gebracht worden in de tempel. Elke dag, om morgenoffer en het avondoffer. En op bepaalde tijden konden de Joden naar de tempel gaan om een offer te brengen voor hun zonden. Wanneer we denken aan de tijden, kunnen we ook denken aan de Joodse Sabbat. De Sabbat werd nauwkeurig onderhouden. We kunnen ook aan de tijden denken, de grote feesten. De drie grote feesten die gehouden werden onder Israël. Het paasfeest, waarbij ze de uittocht uit Egypte overdachten. Waarbij de gezinnen een paaslam slachten en braden en aten met bittere saus en met ongezuurde brood. We denken aan het Pinksterfeest, de 50ste dag na het Joodse paasfeest. Het feest van de oogst, waarbij de eerstelingen van de oogst gebracht werden voor de Heer in de tempel. Dat was een blijde feest. Dat hoorde ook bij de ceremoniële wetten. En dan denken we aan het derde grote feest, dat was het Loofhuttenfeest. En dat werd gevierd onder Israël in de zevende maand. Komt overeen bij ons bij september. En dan waren alle vruchten van het veld ingezameld en begon dit feest van 7 dagen lang. En tijdens dit feest woonden de Israëlieten in hutten, gemaakt met groene takken. En daarbij dachten ze aan de omzwervingen in de woestijn. En ze dankten de Heere voor zijn goedheid, dat hij hen gebracht had in dit land der belofte. Dat waren de drie grote feesten, de heilige tijden waarop ze gehouden werden. Paasfeest, Pinksterfeest, het Loofhuttenfeest. En dan zijn er ook mindere feesten, zoals het feest der trompetten. Dat gebeurde op de Israëlische Nieuwjaarsdag. En met trompetgeschal werd het nieuwe jaar ingeluid. We denken ook aan het feest der verzoening, de grote verzoendag, de Yom Kippur, waarbij de hoge priester verzoening deed in het heilige der heiligen. We denken ook aan het Sabbatsjaar, dat elk 7 jaar gehouden werd, waarin het volk niets mocht bewerken, het land moest rust hebben en de Joodse, Hebreeuwse slaven werden vrijgelaten. En dan denken we ook aan het jubeljaar. 7 maal 7 jaar. In het 49ste jaar had de Heere bepaald, kreeg iedereen zijn voorvaderlijke bezittingen terug. Toen werden de schulden kwijtgescholden. Iedereen kreeg zijn eigen voorvaderlijke bezitting terug. En dan begonnen ze eigenlijk allemaal weer op gelijke voet. En zo werd sociaal recht onder Israël gehouden. In het 49ste jaar, het jubeljaar. Dat zijn de verschillende tijden, de heilige tijden. En waarom gaf de Heer nou al deze wetten aan Israël? Om Israël te onderscheiden van de omliggende volkeren. Dat er een scheidsmuur zou zijn. Paulus spreekt later over de middelmuur des afscheidsels tussen Israël en de heidenen. Israël mocht zich niet inlaten met de afgoden. En ze mochten geen heidense gewoonten aannemen. En zo dienden de wetten om Israël afgezonderd te houden. Een afgezonderd volk. En door al deze wetten werd ook het verlangen naar de Messias wakker gehouden. Want heel de wet zag uit naar de vervulling in de Heere Jezus Christus. Nou, dit alles noemen wij, gemeente, de dienst der schaduwen. Alles wat er met Israël gebeurde, ook in haar geschiedenis en haar godsdienst, zag allemaal vooruit naar de vervulling in de Heere Jezus Christus. En daar zo zien we ook dat heel de Bijbel een eenheid is. Geestelijke zaken worden onder een beeld van werkelijke historische gebeurtenissen weergegeven. En hoe meer u over nadenkt, hoe meer u er gaat zien. Israël verlost uit Egypte. Maar dat is een beeld van de verlossing van een zondaar uit de macht van Satan. En het land der belofte Kanaan, het land van de rust, dat is een beeld van het hemelse Kanaan. Het blijft een rust over voor het volk van God. En de verzoening voor de zonde werd gezocht in een dier en het bloed moest uitgestort worden op het altaar. En dat bloed, dat ziet vooruit, dat voelt u aan naar het bloed van de Heere Jezus. En de Joden moesten zich reinigen met water steeds. Maar dat ziet uit naar de reiniging door de Heilige Geest. Hij laat mensen wandelen in een nieuwe gehoorzaamheid van toewijding aan God. En de Levieten, ze konden niet zomaar dienen in het Oude Testament. Zij moesten zich eerst reinigen. En zo kan een mens ook niet zomaar God dienen. Nee, er moet reiniging, verzoening plaatsvinden. En nu zegt artikel 25 dat al deze ceremoniële wetten een einde genomen hebben. Ze hebben hun doel bereikt, want Christus is gekomen. Hij heeft deze wetten vervuld. Hij heeft het enige offer gebracht dat werkelijk verzoening geeft voor de zonde. En hij heeft de levendmakende geest verdiend. En wanneer die geest werkt in mensen harten en het bloed van de Heere Jezus wordt toegepast in het leven, daar worden mensen geestelijke dienaren van Christus. Ze volgen hem, het leven wordt hen Christus. Ze verlangen naar de gemeenschap met Christus. Ze vermogen alle dingen, ze kunnen alle moeite in het leven overgeven aan Christus die hen kracht geeft. Ze begeren dat de opstandingskracht van Christus in hen zal leven. Want de Heere Jezus is de vervulling. En daar is het Nieuwe Testament heel duidelijk in. In Hebreeën zien we verschillende passages. In Hebreeën 8, we hebben een zodanige hoge priester. Gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Welke de Heer heeft opgericht en geen mens. De Hebreeën moeten zien dat die tempeldienst is afgedaan. Er was maar een bouwtekening van de werkelijkheid. En daarom Hebreeën 10 vers 19... Omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij een grote hoge priester over het huis Gods hebben, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in oprechtheid, in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat betekent een aansporing om u niet meer op de tempeldienst te zien, maar te zien op Christus in de hemel, die de ware reiniging geeft. Nou, zijn al die ceremoniële wetten, kunnen we die wel overslaan nu? Hoeft u nooit meer Exodus en Leviticus en Numeri te lezen? Kan daar niet meer uit gepreekt worden? Natuurlijk moeten wij dat lezen. En natuurlijk moeten we daaruit preken. Maar dat moeten we doen vanuit het Nieuwe Testament. Want wij belijden in artikel 25. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus. Dus de waarheid en de inhoud van die ceremoniën zien wij in Christus. Dus daarom kunt u het boek lezen en over preken. En er zit veel onderwijs in. Ze geven aspecten weer van het werk van de Heere Jezus. En heel de schrift is ook gegeven tot onderwijs, tot vermaning, tot lering, tot weerlegging. En ook dat Oude Testament en ook die ceremoniële wetten. En de Heer Jezus zegt het zelf ook, dat in het Oude Testament leest de schriften, daarin vindt u het eeuwige leven. Want deze geschriften getuigen van Christus. En de kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Dat is het Oude Testament, ook die ceremoniële wetten. En het profetische woord dat wij hebben, zegt Petrus, is vast. En let daarop, het is als een licht schijnen in een duistere plaats. En zoveel voorbeelden zien we in het Oude Testament van hen die door het geloof geleefd hebben. Mensen door het geloof in Christus geleefd hebben. Al was Christus nog in de schaduw. En Abraham en Isaac en Jacob en Rahab van Jericho. En als we die persoon van Melchizedek zien oprijzen voor ons, dan zien we daarin een beeld van Christus. En de apostel Paulus gebruikt Hagar en Sara om aan te geven wat het betekent om onder de slavernij van de zonde te leven of in de vrijheid van de kinderen Gods te leven. En het doopwater wordt vergeleken met het water van de Rode Zee waar het volk doorheen trok, waardoor ze verlossing ontvingen. En het manna dat viel wordt vergeleken met het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald, die mijn Vader u geeft. En zo zegt de Heere Jezus zelf ook dat hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En zoveel typen staan in het Oude Testament, dat weet u wel. Voorbeelden van de Heere Jezus, David, een voorbeeld van de Heere Jezus als koning die strijdt voor het volk. En Christus is de meerdere Jozef die voedsel verzamelt voor zijn kerk. En de Heere Jezus is de meerdere Salomo met hemelse wijsheid. Hij is de meerdere Jona. Jona die dagen en nachten in de vis en de Heere Jezus 3 dagen en nachten in de schoot van de aarde. En heel het Oude Testament is vol van liefde en recht. En de liefde blijft. En zo heeft de Heere Jezus deze ceremoniële wetten vervuld. Het paasfeest, wanneer is dat vervuld? dat de Joodse gezinnen een lam moesten slachten. Dat ze dat moesten braden en opeten met bittere saus en ongezuurde broden. Wanneer is dat vervuld, het paasfeest? Ja, dat is vervuld juist op het Israëlitische paasfeest toen in Jeruzalem op Golgotha. Toen werd het lam Gods geslacht. Dat is een vervulling van het paasfeest. En het Pinksterfeest, die oogstfeest, 50 dagen na het paasfeest, wanneer is dat vervuld? Op die Pinksterdag in Jeruzalem, toen Gods geest uitgestort werd. Bij dat feest werden de eerstelingen van de nieuwe oogst, de eerste vruchten, gebracht in de tempel. En nu zie je de eerstelingen worden tot bekering gebracht. 3000 mensen op één dag. Van mensen uit alle landen en talen en stammen en volken. Ze komen tot bekering en ze horen in hun eigen taal de grote daden Gods verkondigd. En zij gingen uit naar hun plaatsen waar ze vandaan kwamen. Ze werden getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat was de vervulling van het Pinksterfeest. En het loofhuttenfeest. Dat ze allemaal in hutten gingen leven. En dachten hoe de Heere God hen gebracht had door de woestijn. En gebracht had in dit nieuwe land. Het land Kanaan. Wanneer is het loofhuttenfeest vervuld? Leest u dat in het Nieuwe Testament? Bij de apostelen? Dat leest u in Openbaring 7. De vervulling van het loofhuttenfeest moet nog komen. Bij het loofhuttenfeest, daar was het volk in de tempel en ze riepen: Hosanna, Heere, geef heil, geef verlossing. En ze hadden palmtakken in hun handen. En in het nieuwe Jeruzalem, Openbaringen 7, daar ziet u de verloste kerk van alle landen en talen en stammen bijeen. En ze komen allemaal uit grote verdrukking. Heel Gods volk komt uit grote verdrukking. Daar hoeven we nou niet bang voor te zijn of over in te gaan zitten. Al Gods kinderen worden op de proef gesteld. En ze gaan door strijd heen. Maar door die strijd worden ze gelouterd. Worden ze gemaakt, veranderd naar het beeld van Christus. En de Heere is bij hen in die strijd. Hij maakt het begaanbaar. De Heere gaat nooit een weg met zijn kinderen die niet te begaan is. Hij zorgt voor hen. Maar door de bestrijdingen in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En zo zijn al Gods kinderen van alle landen en talen en stammen. Ze hebben allemaal hun eigen weg. Allemaal hun eigen verhaal. Allemaal hun eigen bestrijdingen. Allemaal hun eigen mislukkingen. Dat ze steeds weer geworpen werden op de Heere Jezus. En daar zullen ze zijn op die heerlijke dag. Een ontelbare menigte. En dan zullen ze zeggen, het heil is des Heren. Ze zullen dan zeggen, ze zullen dan roepen en zingen. Niet meer Hosanna, Heere, geef heil, geef zaligheid. Maar dan zullen ze zeggen, de zaligheid zij, onze God die op de troon zit en het lam. De zaligheid is er, dan is alles af en dan verheugen zij zich over dit nieuwe land, het hemelse Jeruzalem, het hemelse Kanaan, wat de Heere zal geven. En de oudtestamentische ceremonieën, die hoeven niet meer gehouden te worden. Dat hebben wij niet verzonnen. Dat staat in de Bijbel. In Handelingen 15, daar op het apostelconvent, daar werd een beslissing genomen. De heidenen hoeven zich niet te laten besnijden. En ze hoeven niet de wet van Mozes te houden. Een juk die wij niet eens hebben kunnen dragen, moeten wij dan gaan opleggen aan die heiden, christenen. Er was een enorme overgang voor die Joodse apostelen. Om te zeggen, de wet hoeft niet meer gehouden te worden. Omdat Christus de wet vervuld heeft. En dat het er nu om gaat de Vader te aanbidden in geest en waarheid. Niet meer in Jeruzalem of op de berg Gerizim, wat de Samaritanen dachten. Maar dat overal de Heer aanbeden zou worden, zegt de Heer Jezus, in geest en waarheid. En dat betekent dat de mens zelf een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer wordt. Dat de mens zichzelf gaat neerleggen voor de Heer. De mens wordt zelf offer. Niet ter betaling van de zonden, maar uit liefde tot God. Kent u dat? Die overgave aan de Heer. Is dan zo ver bij u gekomen dat u het beleden hebt, Heere, u bent zo goed en ik zo slecht. Was mij, reinig mij en leid mij in een nieuw leven achter u aan en leer mij te leven en te handelen naar uw wil. U moet zelf offer zijn, een levend offer. Van toewijding, van dankbaarheid. En dat maakt juist het christelijk geloof zo heerlijk. Want dan verlies u uzelf. Dan gaat het niet meer om uw weg en uw eer en uw voorspoed. Maar dan gaat het om hem, om zijn eer, om zijn naam, om zijn volk. Dan krijgt hij de eer. En er wordt de liefde ontvlamd in het hart voor hem. En er komt de hemelse vrede in het hart. En dat is een voorsmaak van de hemel. En tenslotte lezen wij hier in dit artikel 25. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Wij gebruiken die getuigenissen nog wel om ons leven in te richten naar Gods wil. Gods kinderen wandelen op het smalle pad en er zijn allerlei bestrijdingen en worstelingen. En op dat smalle pad hebben ze zich te richten op de Heere Jezus. En hebben ze te mediteren over die oud-testamentische wetten die hen heen wijzen naar Christus. Ze hebben zich te richten op heel Gods woord. En dat ze bewaard worden voor aan de ene kant wetticisme. Dat ze weer terug zouden vallen in raak niet en smaak niet. En aan de andere kant dat ze zouden vervallen in wetteloosheid. Christus heeft de wet vervuld, nou kunnen wij gewoon onze gang gaan. Aan de ene kant is de gracht van eigen gerechtigheid en aan de andere kant is het moeras. Van de vrijzinnigheid, waarbij je mens maar raak leeft. Aan de ene kant wetticisme, aan de andere kant wereldgelijkvormigheid. Wat is het toch nodig om op het smalle pad ons te richten? En dat kan alleen maar door Christus, door zijn woord, door zijn geest. En dat we zoeken te leven op dat smalle pad naar de morele wetten van God uit liefde. Leer mij uw liefde hebben. Leer mij te handelen naar uw wil. In gehoorzaamheid aan uw woord. Uit dankbaarheid. Omdat ik een levend offer voor u wil zijn. Omdat alles in mijn leven verenigd moet zijn. Om u te kennen. U te volgen. Uw liefde hebben. Want het leven is mij Christus. En dan is het sterven winst. Eeuwig winst. En zo leef ik op het smalle pad. En ik gehoorzaam die oud-testamentische vermaning. Wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Daar gaat het om. En daarom moet die morele wet ook gepredikt worden. Als een eis. Dat is toch het grote gebod van de wet. God lief te hebben. En die wet klaagt ons aan. De wet ontdekt ons aan de zonden. En dan gaat die wet heenwijzen naar dat heerlijke evangelie in de Heere Jezus Christus. Dat er bij hem verzoening is van alle zonden. En dan gaat dat heerlijke evangelie weer terugverwijzen naar diezelfde morele wet. Uit dankbaarheid te leven naar Gods wil. Een leefregel der dankbaarheid. Gehoorzamen. Niet om iets te verdienen, maar uit liefde tot de Heere. En dan willen we leven naar de 10 geboden. Met al de verbijzonderingen daarvan. En dan zijn we niet klaar als we nooit iemand doodgeslagen hebben. Maar dan gaat het wel om haten. Om vervelende gedachten. Om de ander te kleineren. Dan wordt het geestelijk opgevat. En dan wordt de wet zeer breed. En hoe lief heb ik dan uw wet? Het is mijn overdenking de ganse dag, want die wet spreekt van Christus, van het beeld van Christus, die altijd in de liefde gewandeld heeft. En dan wil ik naar uw wetten wandelen. Ook heel concreet, dat ik nee zeg tegen verleidingen. Dat ik nee zeg tegen boeken en tijdschriften, waarin de immoraliteit en de seksualiteit geëtaleerd wordt, wat me alleen maar vergiftigen zal. Dan zeg ik concreet nee. En op de dag des Heren, die ik heiligen mag uit liefde tot de Heren, daar ga ik geen huiswerk maken. En dan doen we geen onnodig werk. En daarom behoren de winkels ook gesloten te zijn op de dag des Heren. Daar heeft met name Fuchsius voor gestreden in de 17e eeuw. En pas in 1672 kwam er een officieel gebod van de Hollandse Staten om de zondag openlijk als rustdag te houden en dat de winkels gesloten moesten zijn. Het onderhouden van de dag des Heren is altijd een kenmerk geweest van het leven der genade. Het begon al in de 4e eeuw en de 5e eeuw in Rome. Toen Rome officieel het christendom aangenomen werd. Toen werd ook allerlei werk verboden op de dag des Heren. Want die dag des Heren hebben wij te heiligen. Dat is niet wettisch. Dat is uit liefde, uit toewijding tot de Heer. Wat is het toch heerlijk dat u niet naar uw werk hoeft op zondag. En dat je niet hoeft te studeren. Dat je naar de kerk kunt gaan en naar vereniging kunt gaan. Dat je allerlei andere zaken kunt doen. Bij elkaar zijn als gezin. Dat is toch een heerlijke dag. Kent u dat verlangen om in Gods wetten te wandelen? Dorst u daarnaar? Of kan het u niet veel schelen? Ik hoop toch niet dat het zo met u is. Maar dat uit liefde tot de Heer Jezus, wat hij gedaan heeft, dat u ziet dat u zonder hem niet kunt leven, omdat er allemaal zonde in uw leven is. En die zonde moet bedekt worden, verzoend worden. En daar heeft Christus nu voor geleden. Zijn bloed gestort. Over hebben wij de hulp van Gods geest nodig. Dat we het gaan zien. Bid dan om de Heilige Geest, ook al voelt u niets en ervaart u niets. Bid om Gods Geest, want Hij alleen kan uw ogen openen voor uw eigen verdorvenheid. En Hij alleen opent uw ogen voor de heerlijkheid van Christus. En dan komt er liefde ongemerkt, wordt de liefde opgewekt. En een lust en een verlangen en een zin om in de wegen van de Heere te wandelen. Dan krijgt u genoeg van dat oude leven. En dan wilt u leven voor hem en met hem. Al betitelt u dat zelf niet als bekering. Maar de Heer is wel aan het werk. En u krijgt een verlangen naar God. U wordt door de liefde gemotiveerd. En dat leven met de Heer is een heerlijk leven van vrijheid. Het is geen benauwd leven. Het is wel een nauw leven, dicht bij uw woord, Heere. Bewaar mij voor uitglijden en ga mij met uw heil licht voor. En dan hebben we het meeste werk aan onszelf. Dan gaan we de ander niet veroordelen. Die doet dit en die doet dat, maar dan hebben we het vooral over onszelf. Mild voor een ander. En hart voor onszelf. Zo is een christen. Hoe is het bij u? Dan verlangt een christen om gehoorzaam te zijn aan al de geboden Gods. Gehoorzaamheid is nu nog gebroken en onvolkomen. Maar straks zullen ze wandelen in lange, witte klederen. Die lange witte klederen. Wit is een teken van reinheid. En lang is een teken van rust. Als ze moesten werken in die dagen, dan gordden ze de mantel op, riem er omheen, zo konden ze hun werk doen. Maar in de hemel zijn het lange klederen. Witte klederen. Met palmtakken in hun handen. Dat is een teken van de overwinning. Ze hebben de overwinning behaald over de zonde, over de duivel, over de wereld en over hun eigen zondig hart. En daar zullen ze eeuwig zijn, in een licht, in een liefde, in een vreugde, waar sommigen die hier gezeten hebben, nu al zijn. En wij zijn hier nog beneden. Dat we daar toch naar verlangen. Om ook daar te komen. Want dat is zeer verre het beste. Amen. Laten wij zingen Psalm 17. En we zingen de versen 3 en 8. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, wat hebt u een moeite gedaan om weggelopen Adams kinderen te behouden. Wat hebt u een lange weg moeten gaan om eerst door de ceremoniële wetten het verlossingswerk van Christus af te beelden. En dan met zoveel voorbeelden van koningen, profeten en priesters om het werk van Christus aan te kondigen. En de heerlijke profetieën die letterlijk vervuld zijn in de Heere Jezus en de psalmen die over hem zingen. En toen kwam u. U kwam tot het uwe. En de uwen hebben u niet aangenomen. En toen bent u maar niet teruggegaan, maar u bent doorgegaan. En toen heeft de mensheid u aan het kruis geslagen. En toch bent u doorgegaan. En toen de apostelen moesten preken, moesten ze beginnen bij de Jeruzalemse zondaren die u gekruisigd hadden. Daar moest het beginnen. En zo bent u doorgegaan, heel de wereld door. Ook tot ons is dat evangelie gekomen. Dank u, Heere. En wat hebben we een preken gehoord. Wat hebben we een goede meesters en juffrouws gehad op de zondagschool. En wat is er veel voor ons gebeden. Heere, waar is de vrucht van dit alles? O, geef, Heere, dat we toch niet in verharding doorleven tot ons eigen ondergang. Maar doe ons het leven zoeken in u, die liefdevolle God, die zelf de straf gedragen heeft, opdat wij verlost zouden kunnen worden. Heere, breng ons in die plaats waar uw volk zal wandelen in lange witte klederen. Geef dat er nu, te midden van alle drukte van het leven, toch dagelijks een inkeer mag zijn tot u in de stilte, om van u het onvergankelijk leven te begeren. En dan wilt u het geven. Heere, heb bemoeienis met ons. Met onze gemeente. Gaat u met ons deze week. Dank voor wat u gaf. Gedenk hen. Met bijzondere moeite. Draag hen, Heere. Op vleugelen van engelen. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Ontvang met een binnen het hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.